Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. Ongeveer 30% van de mensen die in verband met hun kinderwens terechtkomen in het ziekenhuis, wordt bij het onderzoek geen oorzaak gevonden voor de verminderde vruchtbaarheid. Tegen hen wordt gezegd dat ze onverklaard verminderd vruchtbaar zijn. In aflevering 9 van deze podcast vertelde ik je al wat er in de Nederlandse ziekenhuizen wordt gedaan binnen dat vruchtbaarheidsonderzoek, het oriënterend fertiliteitsonderzoek. Ook vertelde ik je toen al dat dat eigenlijk maar heel weinig is. Om zwanger te worden zijn er 3 dingen van belang. Er moet een gezonde eicel zijn, er moeten voldoende goed bewegende zaadcellen zijn en die 2 moeten elkaar ook kunnen bereiken. Dus die moeten bij elkaar kunnen komen. Dat is eigenlijk waar het vruchtbaarheidsonderzoek op gestoeld is. Er wordt gekeken, is er een eisprong? Hoe is de zaadkwaliteit en is er minimaal 1 open eileider waardoor zaad en eicel elkaar kunnen bereiken? Uiteraard heb je ook een gezonde goede innesteling nodig voor een doorgaande zwangerschap. Maar dat is een stuk lastiger te onderzoeken en eigenlijk wordt pas naar de innesteling gekeken op het moment dat je 2 of meer miskramen gehad hebt en je bij het herhaalde miskraamspreekuur terechtkomt. Op het moment dat er geen oorzaak wordt gevonden tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek, met andere woorden, er is een eicel, er zijn voldoende zaadcellen, ze kunnen elkaar bevruchten, op dat moment wordt er gezegd dat je onverklaard verminderd vruchtbaar bent. Wat we ook wel unexplained infertility noemen, of liever subfertility. Op dat moment wordt er de kans op de komende of op zwangerschap berekend voor de komende 12 maanden. En op het moment dat jou of jullie kans op zwangerschap voor die komende 12 maanden minder is dan 30%, dan wordt er gestart met een inseminatiebehandeling, veelal met hormonen. Dat is dus niet om de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid aan te pakken, want die weten we immers niet, maar puur om de kansen te verhogen. Op het moment dat de kans op doorgaande zwangerschap in de komende 12 maanden groter is dan 30%, dan starten we eigenlijk wat we noemen een afwachtend beleid. Wat niet heel veel anders betekent dan je kunt zelf doorgaan met proberen zwanger te worden. Die kansberekeningen die zijn gebaseerd op een model wat ontworpen is op basis van vele paren die ook in een vruchtbaarheidstraject hebben gezeten. En in dat model worden de gegevens meegenomen over de leeftijd van de vrouw, de duur van de kinderwens, dus van de periode dat je probeert zwanger te worden, een deel van de zaadkwaliteit, of je al eerder spontaan zwanger bent geworden en door wie je bent verwezen, dus of dat de huisarts is geweest of een specialist zoals een gynaecoloog. En op basis van al die gegevens is er een wiskundig prognostisch model bedacht wat dan dus de kans voor jou of jullie specifieke situatie kan uitrekenen voor de komende 12 maanden. Meestal is het zo dat dit wordt besproken in een gesprek aan het einde van het vruchtbaarheidsonderzoek. En toen ik als arts nog zelf in het ziekenhuis werkte, vond ik dit een van de lastigste gesprekken. Omdat ik het invoelbaar vond dat mensen dachten, oké, nu heb ik dus geen oorzaak gevonden voor de verminderde vruchtbaarheid. We weten niet waar het aan ligt. En we mogen het komende jaar nog thuis proberen zwanger te worden. Maar waarom zou dat dan nu wel lukken als dat het afgelopen jaar of wellicht langer, het hangt er natuurlijk vanaf op welk moment je naar het ziekenhuis bent gegaan, nog niet gelukt is? Er waren ook mensen uiteraard die het juist fijn vonden dat er niks geks gevonden was, dat ze niet in een medisch traject hoefden en dat ze gewoon thuis op de, normale, CQ-gezellige manier nog konden proberen om zwanger te worden. Maar toch was er ook een grote groep mensen die het moeilijk hadden met het idee dat ze nog 12 maanden naar huis werden gestuurd, tussen aanhalingstekens, zonder dat er iets zou gaan gebeuren wat de kans op zwangerschap zou kunnen verbeteren. En als dokter begreep ik dat eigenlijk wel. Ik vond het zelf ook lastig om op basis van, nou, naar mijn idee, en inmiddels is mijn idee daarin alleen nog maar versterkt, naar mijn idee weinig onderzoek te kunnen zeggen, er is niks mis, want we hebben niets gevonden. En je kunt het prima nog zelf thuis proberen om zwanger te worden. En we kunnen verder niet heel veel voor je doen. Het voelde een beetje alsof ik mensen met een kluitje in het riet stuurde. En ik had op dat moment ook niet een goed idee over hoe ik ze dan wel kon ondersteunen in die periode die voor ze lag. Wat ik meestal zelf wel deed, was over een aantal maanden afspreken om even te bellen om te kijken hoe het ging. Hè, dat mensen niet het gevoel hadden, we gaan echt een heel jaar niets meer van de dokter horen. Tegenwoordig zijn er ook best wel veel ziekenhuizen en artsen die op een andere manier die in die periode van het expectatieve beleid, het afwachtende beleid zoals we dat dan noemen, toch wel tools geven over ja, waar je zelf wat mee kunt om de kans op zwangerschap thuis te verhogen. Denk aan leefstijladviezen, seksologieadviezen. Maar ja, het is natuurlijk nog altijd de vraag, hoe onverklaard is een onverklaarde verminderde vruchtbaarheid als je maar drie dingen test? Kun je op het moment dat er voldoende zaadcellen zijn, er maandelijks een eisprong is en er minimaal een open eileider is, kun je dan zeggen dat er geen oorzaak is voor de verminderde vruchtbaarheid? Nou, de manier waarop ik het nu stel, zul je waarschijnlijk al in de gaten hebben dat het antwoord daarop naar mijn idee nee is. Ik denk namelijk dat het de lading niet dekt. En ik denk dat op het moment dat dit het enige is wat je getest hebt, dat we eigenlijk niet kunnen zeggen dat het onverklaard is. Dat komt omdat er veel meer factoren zijn die een rol spelen bij de vruchtbaarheid. Er zijn veel meer factoren die van invloed zijn op de vruchtbaarheid. En zou meer onderzoek naar al die factoren dan niet leiden tot meer verklaarde oorzaken voor een verminderde vruchtbaarheid? Ik denk het dus wel. Het punt is alleen, wat ga je dan onderzoeken? Nog even los van het feit dat dat in de Nederlandse ziekenhuizen niet gedaan wordt. En hoe ver ga je in je onderzoek? En dat maakt het natuurlijk altijd lastig. Als je, nou, ik noem even wat, hè. Dit is gewoon een verzonnen aantal. Maar als je 20 dingen gaat testen, heb je best kans dat daar een paar dingen uitkomen die misschien niet helemaal optimaal zijn. En als je aan die dingen direct iets kunt doen, nou ja, dan is het goed om het te weten. Aan de andere kant zijn er ook vaak dingen die je zou kunnen testen waarvan we eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat we ermee moeten op het moment dat dat afwijkend is. En dat maakt het natuurlijk lastig om meer onderzoek te doen. Nog even los van de tijdsinspanningen, personeel wat er voor nodig is, testen die er voor nodig zijn en een financiële situatie van een ziekenhuis of vruchtbaarheidskliniek. Dus het is niet altijd zo dat meer onderzoeken leidt tot iets waar je wat mee kunt. En je kan je natuurlijk ook afvragen, op het moment dat er in de Nederlandse kliniek niks wordt gevonden, is dat dan het moment om naar het buitenland te gaan? Is dat meteen nodig om jezelf, nou zullen we het maar even heel cru zeggen, binnenstebuiten te laten keren? En het klinkt wellicht wat tegenstrijdig, maar ik denk dat dat ook niet per se nodig is. Ik denk alleen wel dat je kunt realiseren dat op het moment dat er in het vruchtbaarheidsonderzoek niets wordt gevonden, dat je kunt gaan kijken naar welke factoren spelen nou nog meer een rol bij de vruchtbaarheid. En zijn daar wellicht factoren die je misschien niet eens hoeft te onderzoeken, maar die je gewoon zelf door leefstijl, door voeding, door aanvullende behandelingen, wellicht door wat supplementen, die je zelf kunt aanpakken en daarmee wat kunt verbeteren. En kun je dan je kans op zwangerschap voor dat komende jaar niet zelf ook vergroten? Ik denk namelijk dat dat wel kan. Nou, dat denk ik niet alleen. Dat is natuurlijk in feite wat ik met mijn bedrijf ook vaak doe. Ik zeg wel eens tegen mensen, op het moment dat je een diagnose hebt, of eigenlijk is het geen diagnose, onverklaard verminderd vruchtbaar, en je wordt naar huis gestuurd om het komende jaar zelf nog te proberen om zwanger te worden, dan is dat misschien wel het uitgelezen moment om eens te kijken naar wat speelt er nou nog meer een rol bij de vruchtbaarheid en wat kun je daar zelf aan doen. Het betekent namelijk ook dat je op dat moment die afwachtende periode opeens heel zinvol kunt gebruiken. En op het moment dat je zelf bezig bent met dingen te veranderen, aan te passen, om je kans op een zwangerschap te verbeteren, heeft dat ook een effect op je mentale status. Ik denk altijd dat als mensen in een vruchtbaarheidstraject gaan, of aanvankelijk eerst dan in een vruchtbaarheidsonderzoek, je ondergaat het. Het overkomt je, wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal precies wat ik bedoel. Je stapt ergens in die trein van eerst onderzoek en daarna dus eventueel behandeling of misschien nog een tijdje niet. En het kan zo overkomen alsof je, nou eigenlijk wat ik net zei, alsof je het ondergaat. Alsof je er zelf geen grip meer op hebt. En dit is niet iets wat ik nu verzin, maar dit is iets wat ik van patiënten eigenlijk al jaren hoor. Het is soms ongrijpbaar, het is soms onoverzichtelijk. Het is niet altijd duidelijk wat er in zo'n traject gaat gebeuren, wat dingen betekenen. En artsen doen hun best vaak wel om dat uit te leggen, maar dan nog zie ik vaak wel in de praktijk dat er mensen zijn die zich niet helemaal kunnen bevatten wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. En dan kan het een beetje voelen alsof je in een rat race stapt. Omdat sowieso natuurlijk met de emoties die er vaak bij komen kijken, kan dat helemaal zo voelen. Ik vind dat nooit, het voelt althans voor mij niet als een fijne manier om zo in een vruchtbaarheidstraject te zitten. En ik geloof heel sterk dat op het moment dat je zelf weer die regie terug kunt pakken, dat je zelf op elk moment de keuze kunt maken van oké, dit zouden we kunnen doen. Op die reden, dat zou betekenen dat er dit of dat kan gebeuren. Willen we dat, ja of nee? En voor dat soort keuzes en nuances is niet altijd tijd en aandacht in zo'n vruchtbaarheidstraject. Om die reden zeg ik altijd, neem zelf de regie en laat je ook voorlichten. En dat kan natuurlijk online, dat kan door boeken. Er is zoveel informatie te vinden over hoe die vruchtbaarheid nou eigenlijk werkt en welke factoren daar een rol bij spelen. Je kunt daar zelf op een, het hoeft denk ik niet, hè, want dan krijg je dat sommige mensen zeggen, maar dan moet ik overal zelf achteraan en het kost me tijd en ik weet het niet en ik kan het niet op waarde schatten, dat realiseer ik more. Dat is natuurlijk ook de reden dat ik probeer dit uit te leggen en ook in een volgende podcast, het zal je niet verbazen, zelf ook natuurlijk kom met welke factoren vind ik dan dat een rol spelen bij de vruchtbaarheid, of althans vind ik, van welke factoren denk ik dat het belangrijk is om daar als iemand met een kinderwens rekening mee te houden en over te leren en over na te denken. Nou, die podcast volgt in aflevering 15. Ik noem dat het zogenaamde Fertility Flow Dashboard, waar alle factoren in staan die ik nu als ervaringsdeskundige en als expert schaar onder, dat zijn de factoren die invloed kunnen hebben op de kans op zwangerschap en waarmee je, als je daarnaar gaat kijken en daaraan gaat werken, je kans op zwangerschap kunt verbeteren. Ik geloof heel sterk dat op het moment dat je zelf die regie hebt, dat voor je mentale status ook fijn is. En dat het je gewoon wat grip geeft in een periode waarin je nou eenmaal niet alle grip hebt. Dan komen we weer bij het verhaal dat, dat er veel gestreefd wordt naar proberen onder controle te houden van heel veel dingen in je leven. Ik heb daar natuurlijk al eerdere podcasten ook over gesproken. Het is denk ik logisch dat wij mensen de controle willen houden. Ik denk dat heel veel mensen, heel veel van ons zullen we maar zeggen, dat willen. Maar in een periode van kinderwens, je kunt niet alles controleren. Een kinderwens of een zwangerschap of een kindje is niet 100% maakbaar. Er zijn ook mensen die er alles voor doen of aandoen, of hoe je het ook wil noemen, waarbij het uiteindelijk niet lukt. Het is gewoon een lastige periode en het gaat dus ook soms gepaard met wat tegenstrijdigheden. Waarvan ik me bewust ben dat ik ze soms ook dan hardop uitspreek. Maar ik denk dat je juist door de regie te houden over die factoren waar je zelf wel iets mee kunt, dat het dan ook makkelijker wordt om over het deel waar je zelf niets mee kunt, die controle wat meer los te laten. En ik geloof dat dat de periode van kinderwens ook wat fijner kan maken. En dat je dan wat, ik wou zeggen makkelijker, maar dat is misschien niet het goede woord. Maar dat je dan op een iets fijnere manier in die periode ook je leven kunt leiden. Ik dwaal ondertussen een beetje af. Waar had ik het over? Over hoe onverklaard is onverklaard. Als je het mij vraagt, testen we in het ziekenhuis op dit moment eigenlijk te weinig. En ik weet natuurlijk ook als arts die jaren in een ziekenhuis gewerkt heeft, waarom dat zo is. Hè. En je kunt ook niet, althans ik denk niet dat we heel makkelijk die reguliere zorg gaan veranderen. Ik denk alleen dus wel dat je als patiënt op het moment dat jij bij de dokter zit en die zegt oké, we hebben niks gevonden. Het is op zich ook fijn, want het betekent wel dat je in ieder geval een eisprong hebt, dat er voldoende zaad is en dat zaad en eitjes bij elkaar kunnen komen. Maar het betekent ook dat je op dat moment verder mag gaan kijken. Hoeft natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, iedereen heeft daarin zijn eigen idee over hoe ver wil je dan gaan. En wat ik eerder al zei, er zullen ook mensen zijn die het prima vinden om gewoon nog thuis lekker samen verder te gaan. Maar op het moment dat jij zelf denkt, weet je, dat is toch eigenlijk raar. Sommige mensen hebben zelf heel sterk het gevoel dat er toch iets is wat niet helemaal klopt. Soms zijn er klachten of symptomen die je hebt waarvan je denkt, dat is eigenlijk toch best wel raar. En mijn advies is dan om je daarin toch te verdiepen. En dan zul je zelf wat moeten doen. En ik zou natuurlijk het liefste zien dat ook al die andere factoren waar ik het in aflevering 15 over ga hebben, dat die ook getackeld worden in het ziekenhuis door de zorgverleners. Maar dat is nou eenmaal niet de realiteit. Dus daar kunnen we van balen dat dat zo werkt. Maar goed, aan de andere kant, je kunt ook, er zijn genoeg bronnen tegenwoordig waar je wel die informatie vandaan kunt halen. En nogmaals, op het moment dat je daar zelf dan de regie over hebt en zelf in charge bent over waar ga je het doen, of waar ga je wat zoeken, waar ga je naartoe om je informatie te verkrijgen, welke stappen ga je zetten, dan kan dat je zelf ook helpen. Niet alleen mentaal, uiteraard ook fysiek, maar het kan je gewoon het gevoel geven dat je er zelf iets aan kunt doen. En dat is wel een boodschap die ik eigenlijk heel erg uit wil dragen. Je kunt zelf ook echt wel iets doen. En uiteraard hangt het dan natuurlijk af van wat dan. Hè? Achteraf heb je soms wel een oorzaak waar je misschien niet zelf iets aan had kunnen doen. Uiteraard is het ook zo hè, dat ook al is die kans op zwangerschap in de 12 maanden na het gesprek met de arts waarin je verteld werd dat je onverklaard verminderd vruchtbaar bent. Niet iedereen wordt in die 12 maanden zwanger. En het kan zo zijn dat je daarna gaat starten met inseminaties, met hormooninjecties, En mogelijk leidt dat ook niet tot een zwangerschap en wordt er doorgegaan met IVF. En dat je bij de IVF pas merkt dat er geen bevruchting is. Ondanks dat de zaadcellen en de eitjes elkaar wel tegenkwamen. Kijk, je kunt in die zin niet zelf die bevruchting 100% zelf, ja, hoe moet ik het zeggen? Weet je, daar kun je wellicht zelf niet veel aan doen. Aan de andere kant, en daar kom ik in aflevering 15 ook op terug, de factoren op dat dashboard, dus al die factoren die een invloed hebben op de vruchtbaarheid, een deel daarvan kun je wel dus zelf optimaliseren. En dan kan het zijn dat je voor de bevruchting uiteindelijk toch een ICSI-behandeling nodig hebt, maar dan kun je nog steeds zelf je eicelkwaliteit optimaliseren, de man kan de zaadcelkwaliteit optimaliseren, je kunt de innesteling optimaliseren. Er zijn gewoon vele factoren die op die, zaken die essentieel zijn om zwanger te worden, die daar invloed op hebben, of die daar invloed op hebben. En waar jij dan zelf weer iets aan kunt doen. Nou, ik hoop dat dit nog een beetje duidelijk is. En zoals ik al een paar keer noemde ook, ik ga volgende aflevering gaat even over een ander thema. Maar de aflevering daarna, aflevering 15, zal ik jullie meer vertellen over het Fertility Flow Dashboard. Een naam en een dashboard in feite wat ik zelf heb ontwikkeld op basis van al de jaren dat ik, nou, als arts, vruchtbaarheidsarts in de kliniek werkte, ervaringsdeskundige was, hormoontherapeut, nu kijk naar vruchtbaarheid en ook wat ik in de afgelopen 3,5 jaar met mijn werk binnen mijn eigen bedrijf, binnen Sakura Clinics, heb gezien wat de kans op zwangerschap kan verbeteren en dus invloed heeft op de vruchtbaarheid. En als soort van take-home message zou ik graag willen zeggen tegen iedereen die dit luistert en de diagnose heeft gekregen. Je bent onverklaard verminderd vruchtbaar. Op het moment dat je daar zelf je twijfels bij hebt, op het moment dat je het niet een fijn idee vindt om alleen daarmee te moeten dealen en het komende jaar of 12 maanden uit te zingen en het thuis zelf te proberen, ga op onderzoek uit. Er is echt voldoende informatie overal te vinden. Onder andere natuurlijk bij mij, maar ook bij andere mensen, ook online, ook in boeken. En kijk eens of je iets kunt vinden waarvan jij het idee hebt, hey, dit past bij mijn situatie, dit zou wel eens bij ons kunnen spelen. Je kan dat uiteraard ook altijd met je dokter bespreken, hoewel artsen over sommige factoren niet zoveel opleiding hebben gehad, zullen we maar zeggen. Maar je kunt dus echt zelf kijken, wat kan ik doen, wat voelt goed, daar hulp bij vragen. En dan kan je op een iets andere manier die 12 maanden, zeg maar, benutten. En hopelijk ben je dan dus, voordat die 12 maanden voorbij zijn, doorgaans zwanger. En hoef je niet eens meer te starten met een vruchtbaarheidsbehandeling.
Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!